Tot zover de inleidende woorden. Waarna we terechtkomen bij de beloften in het Oude Testament. Dat wil zeggen messiaanse beloften. Waarbij het handigst is waarschijnlijk dat we gewoon even voorin beginnen. Dat is in Genesis 1 en eventueel 3. Maar in het bijzonder de bekende woorden in Genesis 1 vers 26. En daar zijn we meteen terecht bij de minst gewaardeerde messiaanse beloften in het Oude Testament. Dat komt omdat ze dikwijls worden toegepast niet op de Messias, maar op de mens in het algemeen. Ten onrechte. Maar er staat in Genesis 1 vers 26, God zeide, laat ons Adam maken. Want dat staat er echt. Adam voor de gelegenheid vertaald met mensen. Maar dat is een interpretatie, het is niet eens een vertaling. Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij, en dan komt er een meervoud, vandaar dat het Adam vertaald is, niet met mens, maar met mensen. Begrijp je me goed, de echte vertaling is die van rood. Hè? Adam betekent rood. And that's it. Maar laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij, het enkelvoud verandert in meervoud, dat ze heerschappij hebben over de vis in de zee en over het gevogel des hemels, over het vee en over het gele aarde en over al het kruipend gedier dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. Maar wat ons niet mag ontgaan, is dat die man en vrouw die aanvankelijk hier dan verschijnen, blijkbaar niet beeld Gods zijn. De Bijbel is daar tamelijk duidelijk over, tot in 1 Korinthe 15 aan toe, waar gezegd wordt dat wij, u en ik, van nature het beeld van Adam gedragen hebben en dat het de bedoeling was dat wij het beeld van Christus, dan wel van de Heer, zouden dragen, hetgeen blijkbaar nog niet gerealiseerd was. Althans niet hier in Genesis. Het is ook een doorgaande lijn in de Bijbel, want van Genesis 1 vers 26 kom je ogenblikkelijk terecht in Psalm 8. Daar vindt u het verlengde daarvan, waar nog steeds de vraag gesteld wordt, waar blijft die Adam naar Gods beeld nou eigenlijk? Maar eerst even deze. Het gaat over een mens naar Gods beeld die over de aarde zou heersen. Het punt is dat een belofte is met betrekking tot ene Adam, één mens, maar dat in werkelijkheid die belofte vervuld wordt in de opstanding van de Heer Jezus Christus, die mens, van wie in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat die het beeld Gods is, wat niets betekent als hetzelfde van toepassing zou geweest zijn op alle mensen. Op wat voor wijze dan ook. En daarna begin ik weer wat sneller te praten, omdat ik het beschouw als een voetnoot. Want hieruit ontstaat altijd discussie. Hè? Normaal gesproken wordt gedacht dat de mens na Gods een beelddrager Gods is. Op welke wijze dan? Dat, nou ja, dat is maar de vraag. En als je zegt, ja, maar het blijkt dat het toch niet het geval is. En dat heb ik net gezegd. Dan wordt dikwijls toegegeven en dan zegt men, nou ja, maar dat is de mens in de zondeval kwijtgeraakt. Er was het beeld Gods, maar toen zondigde hij en toen ging het fout. En dat is altijd plan B, dat men dan ineens uit de kast trekt. Dat is altijd verdacht. Hè? Pas als je de stelling aanvecht, dan heeft men iets achter de hand. Maar de Bijbel leert daar niks over. Niks over dat een mens beeld Gods was en dat kwijtgeraakt is door de zondeval en al dat soort dingen meer. Dat is een misverstand. Maar waar het om gaat is dat een van de messiaanse titels in de Bijbel is zoon van Adam. In de zin van de echte Adam, de definitieve Adam, de laatste Adam, ook genoemd de tweede mens. In 1 Korinthe 15 is dat weer. En die is beelddrager Gods. Ga er zo naartoe. Maar het gaat erom dat deze eerste belofte God, want zo kun je hem uitleggen, hij zal zus en hij zal zo. Dat deze eerste belofte God inderdaad vervuld wordt, zoals we al gezien hebben, in de Heer Jezus Christus. Want alle beloften God zijn in hem. Ja, en zijn in hem. Amen. Ga er zo naartoe, maar in het loopje weg neem ik even mee. Genesis 3 vers 15, omdat ik hier nu toch ben. Waar tot de slang gesproken wordt. Ik heb trouwens nog nooit gehoord over een verbond met de duivel. Of een verbond met de slang. Maar er staat in 3 vers 15 van Genesis. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad, dat van de slang. En tussen haar zaad, datzelfde, het zaad der vrouw. Zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dit vers staat bekend als het proto-evangelie. Dat wil zeggen het voor-evangelie. Met andere woorden, een evangelie dat tevoren beloofd is. Maar het zijn theologische termen natuurlijk. Maar duidelijk moet zijn dat dat zaad der vrouw inderdaad de Messias is. Die hier wordt aangekondigd. Dit is dus wel degelijk zo'n verbond, dan wel zo'n belofte, maar het ligt in het verlengde van Genesis 1 uiteraard. Niet Adam was die beelddrager Gods, maar uiteindelijk later ooit zou iemand van zijn zaad verschijnen, die zou blijken beelddrager Gods te zijn en die zou ook de slang de kop vermorzelen en zo verder. Een bekend thema mag ik aannemen, maar goed. Van Adam lezen wij dan ook in Romeinen hoofdstuk 5. Dat hij een dat is Romeinen, ik weet niet welk vers. Romeinen 5, waar staat dat Adam een voorbeeld is van degene die komen zou. Hebben jullie dat? Nou, dat is wat ik net gezegd heb. Namelijk, het zijn woorden die van toepassing gebracht worden in Genesis 1 vers 5 op Adam, maar die over zijn hoofd heen van toepassing zijn op de zoon van Adam. En dat die waarheid onbekend is, mogen blijken in de eerste plaats dat men de term gewoonlijk vertaalt niet met zoon van Adam, hoewel het er staat, maar met zoon des mensen. En die term heeft zijn waarde verloren omdat men hem leest als zoon der mensen. Of gewoon in het algemeen als hij was ook maar een mens. En het beste wat ik me herinner tegengekomen te zijn in de loop der tijd was uitspraken als, nou ja, de Heer Jezus noemt zichzelf zoon des mensen. Dat betekent ongetwijfeld dat hij mens is. Ja, dat betekent het ook. Maar op een of andere wijze schijnt het toch wat meer in te houden dan dat. Is het toch een eretitel. En ik heb zelfs gelezen dat het dan bij staat, maar wat dat dan precies is, weten we niet. Dat vind ik erg teleurstellend, want wat het betekent is duidelijk genoeg. Hij is de zoon van Adam, degene namelijk die in Genesis 1 al werd aangekondigd. Alleen niet de eerste, maar de laatste Adam. En dat zijn Bijbelse termen. Mag geen probleem zijn. Adam is een type, staat er, vertaald met voorbeeld, van degene die komen zou. En in 7 vergelijkingen in Romeinen hoofdstuk 5 wordt dat geïllustreerd. Daar ga ik niet op in, want daar heb ik uiteraard nu geen tijd voor. Maar ik laat u wat anders zien. God zou mens maken naar zijn beeld. Voor de goede orde, ik heb nog Genesis 3 open liggen. Ik sla weer een bladzijde om. En ik lees Genesis 5 vers 3. Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Met andere woorden, wij afstammelingen van Adam zijn beelddragers van Adam en dat is niet beelddrager Gods. En dat is wat 1 Korinthe 15 zegt. gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij, was de bedoeling, ook lichamelijk het beeld van de hemelse mens dragen. Afgezien van dat er ook staat dat we naar zijn beeld in gedaante veranderd worden. Maar goed, die laat ik buiten beschouwing. Maar nou lees ik u enige teksten uit het Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat deze belofte, om zo te zeggen, vervuld is geworden in Christus. Het probleem van die versen is dat ze gewoonlijk gebruikt worden in verband met de leer van de drie-eenheid. En dat geheel ten onrechte, omdat het Nieuwe Testament leert dat deze dingen pas van toepassing waren op de Heer Jezus Christus na zijn opstanding en niet daarvoor. Zodat ze niet van doen hebben, niet rechtstreeks althans, met de zogenaamde eeuwige drie-eenheid van de Godheid. Het was namelijk niet altijd zo. En in de eerste plaats noem ik in dat verband Hebreeën 1 vers 3, omdat we daar drie verschillende uitdrukkingen in dit verband vinden. Hebreeën 1 vers 3... En ik neem hem op zo even losjes in vers 1. God heeft in deze laatste dagen, u weet wel, het lam is geopenbaard in deze laatste tijden, lazen wij er straks uit 1 Petrus. En hier staat deze laatste dagen. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Voor degene die niet weet wat dat is, staat het erachter. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. De zoon van wie? De zoon van God. Die heeft hij gesteld tot erfgenaam, want zoonstelling, aanstelling tot zonen, zoonstelling is aanstelling in het erfrecht, tot erfgenaam dus. En dat is de enige echte betekenis van de term zoon, erfgenaam. En dat het iets met afstamming te maken heeft, ja, dat ligt voor de hand, maar het is niet de betekenis van de term. Erfrecht heeft iets te maken met afstamming, maar het woord als zodanig niet. Vandaar dat we in de Bijbel nogal eens tegenkomen, die of die, die, de zoon van, en dan zoeken we het na en dan blijkt het niet te kloppen, denken wij, omdat de genoemde zoon helemaal niet afstamt van degene die genoemd wordt. Maar hij is er wel de erfgenaam van. En daar gaat het om. Hè? Zoals David de zoon was van Saul. En hij wordt zo genoemd. Maar hij stamt helemaal niet van Saul af. Maar hij werd zijn erfgenaam. Hij erfde de troon. En daar gaat het om. Hè? Dus de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Daar hebben we het later over. De zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Van alles, van het heelal namelijk. De welke, vers 3. De zoon, de welke, tussenzinnen, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat in zichzelf is ook de vervulling van een belofte, namelijk die van Psalm 110 vers 1. De Heer heeft, David zegt het, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En er zijn nogal wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die zeggen dat die uitdrukking uit Psalm 110 vers 1 van toepassing is op de hemelvaart, dat wil zeggen de verhoging van de Heer Jezus Christus vanuit de dood, uitermate verhoogd tot aan de rechterhand Gods. En zulke uitdrukkingen vinden we in Efeze, Colossense, de Hebreeënbrief, meerdere malen. Zit aan mijn rechterhand. Maar het ging mij om de versen die ertussen staan, want ik weet niet of u het gemerkt hebt. Wij begonnen met Adam en de zoon van Adam, maar terwijl we dat volgen, komen we ogenblikkelijk terecht bij de andere uitdrukking, zoon van God. En strikt genomen, iemand die beelddrager Gods is, is dus zoon van God. Want zoon heeft weliswaar van doen met erfrecht, maar de erfgenaam is de beelddrager van de erflater, als u begrijpt wat ik bedoel. En andersom. Juist omdat hij op de erflater lijkt en kan doorgaan voor het uitgedrukte beeld van zijn wezen. Daarom wordt hij gesteld in het erfrecht en tot zoon gesteld. Hebben we die? Nou goed. God heeft die zoon gesteld tot erfgenaam, want zoon is erfgenaam, de welke is gezeten aan de rechterhand in de hoogste hemel. Dat wil zeggen, hij zit op de allerhoogste troon, is uitermate verhoogd in de positie van zoon van God. En dat is weer zo, staat er, vers 3, alzo, of gewoon omdat, alzo hij is, en er komen drie uitdrukkingen geloof ik, die zoon, de Messias, is het afschijnsel, de uitstraling is het moderne woord. Het afschijnsel zijner, die van God, zijner heerlijkheid, want heerlijkheid is toch een synoniem voor licht. God is licht, zei Johannes. Maar de uitstraling van dat licht in de praktijk, dus het afschijnsel daarvan, is Christus, dat wil zeggen de Zoon van God. En dat is de illustratie die ons gegeven wordt. Hè? God is de lichtbron en Christus is het afschijnsel daarvan, de uitstraling daarvan. Die uitstraling is wat men in de praktijk ziet. En dus als men God ziet, ziet men Christus, de Zoon, die is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, van God die licht is, zeg maar. En dan nog een keer, alzo hij is het uitgedrukte beeld naar buiten toe. Van mijn part naar beneden toe, maar in dit geval is dat hetzelfde. Van de schepper uit naar de wereld toe, dat is naar buiten toe. Of naar beneden toe, dat is exact dezelfde richting, hè? Dat weet u. Hè? Hij is het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, van zijn wezen, staat er geloof ik in de NBG. Want het iemands wezen, ook het goddelijke wezen uiteraard, wordt niet waargenomen, kan niet waargenomen worden. Maar het kan zich wel veruiterlijken. Het wezen is namelijk per definitie het inwendige. En het uitgedrukte beeld heeft geen toelichting nodig. Dat is het uitwendige dus. En de Heer Jezus Christus is het uitwendige van de Godheid. De veruiterlijking van de Godheid. Kun ik zeggen de openbaring van de onzienlijke God. Als de onzienlijke God zich toonbaar maakt, verschijnt daar de gedaante van de Messias, Jezus Christus. En dat is pas zo sinds hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft. Staat in een tussenzin in vers 3. Dat is pas zo namelijk sinds zijn opstanding. En als daarvoor, in oud-testamentische tijd, God zich openbaarde in een beeld, een afbeelding, verscheen in de gedaante, een gestaltenis, verscheen daar de gedaante van iemand naar wiens naam gevraagd wordt en hij zegt, ik ben Jehovah. Want de onzienlijke God als zodanig heeft geen naam, waarom ook? Waarom zou hij een naam hebben? Maar zodra hij verschijnt, wordt ogenblikkelijk gevraagd, wie bent u? En de antwoord is, ik ben Jehovah. Maar het aardige is dat wat in het Oude Testament geldt voor Jehovah, die gedaante die verscheen, geldt in het Nieuwe Testament, en dus sinds de opstanding van Christus, voor Christus. Want als je het Nieuwe Testament niet zou hebben en deze teksten of deze kreten niet zou kennen en je vraagt wat is dat, het uitgedrukte beeld van God, dan zeg je toch gewoon Jehovah. In het Oude Testament, oké, de engel des Heren, de vorst van het Heer des Heren of hoe hij dan maar bij gelegenheid nog meer genoemd wordt. Maar zijn naam is Jehovah. Alleen het is niet Jezus. Dat kan niet, want die was er nog niet. Jezus is die mens die geboren werd uit de maagd in Bethlehem in de tijd. Laat hem tot je doordringen. Het is makkelijker dan u denkt waarschijnlijk. Je moet alleen een heleboel vooroordelen loslaten, maar in de Bijbel levert dit allemaal geen probleem op. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen is die figuur die verschijnt aan de profeten. Onder de naam Jehovah, de vertegenwoordiger, het uitgedrukte beeld van de Godheid. Voor de gelegenheid. Zoals ook engelen in het algemeen voor de gelegenheid verschijnen en verdwijnen. Maar sinds nieuwtestamentische tijd, dat wil zeggen onder het nieuwe verbond, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, is Jezus van Nazareth het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Al sinds die tijd God verschijnt als engel van Jehovah of engel des Heren, dan verschijnt daar de gedaante met littekens in zijn handen. En dat is wat het Oude Testament trouwens aankondigt in Zacharia 13. Daar ga ik nou niet op in, maar het gaat erom dat u begrijpt wat hier staat. Hè? De welke alzo hij is, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. En hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dus je vraagt naar, hoezo beelddrager Gods? Noem eens een beelddrager Gods. En dan moet je niet zeggen Adam, dan moet je zeggen de laatste Adam. Maar het is Christus. Die wij kennen dus als zoon van Adam, maar ook als zoon van God. In hem komen die twee titels en daarmee ook twee lijnen uit de Oud-Testamentische geschiedenis bij elkaar. Daarna staat er een iets mystiekere term die mij altijd herinnert aan de formuleringen van Johannes. Dus wat vager zal ik maar zeggen, maar eigenlijk ook mooier. Namelijk, hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. De Zoon draagt alle dingen, rust op zijn schouders, door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen, van Gods kracht uiteraard. Want zo was die constructie in die twee voorgaande zinnetjes ook. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zijn wezen. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Maar je kunt ook gewoon zeggen, door Gods krachtige woord. Je kunt ook zeggen, hij is de kracht van het woord van God. Dat wil zeggen, het woord van God krijgt gestalte en wordt vervuld door deze zoon. Die zoon heet omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En dus omdat hij tot erfgenaam over het heelal gesteld is. Dat is wat deze woorden, deze eerste drie versen van Hebreeën zeggen. Mocht u de moeite mee hebben, dan gaat de rest van het hoofdstuk over de gedachte dat Jezus van Nazareth een positie heeft boven de engelen. Dan zegt u, dat wist ik al. Ja, maar er staat dat hij die positie geërfd heeft. En tot in hoofdstuk 2 staat dat hij voor korte tijd onder de engelen gesteld was, ontleend aan Psalm 8. Kortom, deze Jezus van Nazareth, de verachte in deze wereld, de kleinste onder de mensen, met dank aan Daniel voor de uitdrukking, is van Gods wegen uitermate verhoogd geworden. Tot erfgenaam en tot zoon gesteld. En ja, dat heb ik nog niet besproken, maar dat staat in 2 Samuel 7, maar dat is de belofte aan David. Maar die dingen komen bij elkaar en worden hier in één adem min of meer genoemd. Daarnaast zou ik, naast Hebreeën 1 vers 3, zou ik moeten noemen 2 Korinthe 4. Waar gesproken wordt over het evangelie der heerlijkheid van Christus. En Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En het evangelie is de boodschap dat die Christus gerealiseerd is, vlees geworden is, of anders gewoon gekomen is in zijn opstanding. En van hem staat, de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, komma, die het beeld Gods is. Hetgeen niks betekent als het op alle mensen van toepassing zou zijn. Hij is juist de heerlijkheid Gods. Elders heet het de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. In de verschijning van Christus. Hij is het beeld Gods sinds zijn opstanding. Omdat hij die aangekondigde beelddrager Gods is als de laatste Adam. Alleen die term, tweede Adam, die vinden wij in een paar bladzijden eerder in 1 Korinthe 15, dat ik al een paar keer geciteerd heb uit het hoofd. Namelijk vers 47 van 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is uit de hemel, voluit de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen, aardsen, en hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelse mensen. Alleen het woord mens wordt weggelaten omdat het vervelend wordt langzamerhand. Hè? En gelijkerwijs, vers 49, gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Lichamelijk wel te verstaan, want daar gaat het hoofdstuk over. Over lichamelijke verandering, dan wel lichamelijke opstanding. Het gaat hier niet over de inwendige, maar over de uitwendige mens. En het lijkt me duidelijk zijn twee lijnen. Daarna wordt ook nog gezegd, vers 50, gewoon het volgende vers. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Vandaar dat ook Jezus van Nazareth het koninkrijk Gods niet kon erven zolang hij nog leefde. Hij moest eerst onverderfelijkheid aandoen, want dat is de terminologie die hierna volgt. Want het koninkrijk waarover hier gesproken wordt, dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk dat God beloofd had, bijvoorbeeld aan David, maar ook aan Adam, zou een onvergankelijk, een onverderfelijk koninkrijk zijn. Het zou vastgesteld worden. En een vergankelijke koning, sterfelijke koning aan het hoofd daarvan, is dus een onmogelijkheid. En zoals gezegd, als een onvergankelijk koninkrijk beloofd wordt, wordt geïmpliceerd een onvergankelijke koning. Die trouwens volgens de Hebreeënbrief ook hogepriester zou zijn. Daarom heet het een onvergankelijk hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek. Koning der gerechtigheid en koning des vredes. En voordat wij, maar dit is eigenlijk buiten het onderwerp, lijkt mij, omdat het nu betreft nieuwtestamentische beloften die gedaan zijn aan wedergeboren mensen, voor zover wij dat koninkrijk zouden beërven, want dat is wat ons beloofd is onder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond, voor zover wij het zouden erven, moeten wij dus eerst ook lichamelijk onsterfelijkheid aangedaan hebben. Begrijp je me goed? Het idee dat vlees en bloed koninkrijk zouden binnengaan is volstrekt bijbels. Daar spreekt de Bijbel van oudsher over. En wij zijn ook bij vlees en bloed en al dat koninkrijk binnengegaan. Maar waar het gaat over erven van het koninkrijk, ja, dan moet eerst de lichamelijke verandering plaatsvinden, voor zover wij niet voor die tijd ontslapen zullen zijn. En dat staat er dus, hè. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Kortom, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet, want het koninkrijk Gods is onverderfelijk. En dus, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel alle veranderd worden. opdat wij zouden tot zonen gesteld worden. Kortom, opdat ook wij zouden erven. En wat eerst op de Heer Jezus Christus van toepassing is en was, zal ook op ons van toepassing zijn, namelijk wij zullen veranderd worden, opgewekt worden, om zo te zeggen, uitermate verhoogd worden, dat wil zeggen tot zonen gesteld worden en tot erfgenamen gesteld worden, wanneer ook wij zelfs tot en met het lichaam beelddragers Gods zullen zijn. En inwendig vindt die verandering plaats, was de bedoeling, en uitwendig gebeurt dat officieel bij wat wij noemen de opname van de gemeente. Hebben jullie nog? Ik weet dat ik nou erg veel tegelijk aanhaal, maar ja, de Bijbel zelf doet dat. Hè. Koppelt al die beloften uit het Oude Testament aan elkaar en zegt ze zijn vervuld in die ene. En in die ene komen we dus al die verschillende begrippen tegen. Maar waar we het over hadden was over Christus die het beeld Gods is. Dus ik sla snel een paar bladzijden om naar Colossenzen 1 vers 15, waar het ook staat. Ik bedoel expliciet, letterlijk. Waar gesproken wordt over God en meer specifiek over vers 13. Het koninkrijk van God, dan wel het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Anders gezegd het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. En de merkwaardige formulering Zoon zijner liefde betekent gewoon geliefde Zoon. Maar het bijvoeglijk naamwoord geliefde is vervangen door een zelfstandig naamwoord, namelijk liefde. En dat is een van de klassieke manieren om een begrip te beklemtonen. Heb je dat? Waarbij je moet bedenken dat hier impliciet gesproken wordt, niet alleen over de Zoon van God, want dat is expliciet, maar ook over de Zoon van David, want ik ben van mening dat dat woord geliefde dan wel liefde de verwijzing is, dan wel interpretatie is van, of verwijzing is naar de naam van David, want David betekent geliefde. David, Daoud, een doetje noemen we zo iemand. Een lieve jongen, een doetje. Dat komt van de naam David. David. De zoon zijn de liefde, maar de zoon van God is de zoon van David, maar daar hebben we het later over, hopelijk. Maar over die zoon van God, van Gods liefde, wordt gezegd in vers 14, in de welke, in wie? In de welke wij de verlossing hebben, door zijn bloed, alleen dat schijnt hier niet te staan, maar ergens anders, in Efeze namelijk, dus het maakt me nou niks uit. In de welke wij de verlossing hebben, namelijk de vergeving der zonde, de welke het beeld is, de zoon van Gods liefde, uit vers 13, in wie wij, maar vers 14 beschouw ik als een parenthese, even tussen haakjes. Kortom, de zoon van Gods liefde, Gods geliefde zoon, is volgens vers 15 het beeld van de onzienlijke God. Implicerend dat dat beeld gezien kan worden. Maar dat begrijpt u. Die zoon van God per definitie laat zich zien. Zal geopenbaard worden, al is het nog even wachten daarop. Maar God zelf niet, zijn wezen niet. Maar hij drukt zich uit in de zoon die, maar dat hebben we gelezen in Hebreeën, het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en dus gewoon het beeld Gods. De veruiterlijkte God, de gedaante Gods en eigenlijk moet ik zeggen de persoon van God. Want het woord persoon in de oorspronkelijke, klassieke en daarmee normale betekenis van de term betekent zoveel als uiterlijk beeld. De buitenkant, niet de binnenkant, de buitenkant. De functie die iemand vervult, hoewel we het meer kennen als de rol die iemand speelt. Ik heb het over het toneel, hè. Personen, de rollen in een toneelspel heten personen. De acteurs noemen we ook personen, maar dat is een heel ander verband. En ten onrechte eigenlijk. Maar vooruit. Maar Christus is het beeld, de persoon, de enige echte persoon van de Godheid. Hij is het beeld van de onzienlijke God. En meteen erachteraan de eerstgeborene aller creaturen. En het is maar niet een opsomming van verschillende hoedanigheden. Maar het is een herhaling van dezelfde waarheid. Het beeld van de onzienlijke God is nou eenmaal de Zoon van God. Dat valt in dat begrip zoon. De uitdrukking van de Vader namelijk. En dat zoonschap en daarmee ook dat erfrecht van Christus berust inderdaad ook op zijn eerstgeboorterecht. En daarom volgt die term. De eerstgeborene aller creaturen. Meer specifiek in verband met de nieuwe schepping, maar dat wordt hierna uitgelegd, hè? Nou goed, meer ga ik daar niet over zeggen. De uitdrukking wordt min of meer herhaald in vers 18. De eerstgeborene uit de doden. En deze keer licht ik hem ook toe. De eerstgeborene uit de doden betekent dat hij als eerste van tussen de overige doden uit is opgestaan. En dat heeft tot gevolg dat hij dus de eerstgeborene is, namelijk de erfgenaam. De koning, degene met de oudste rechten. Zodat al deze dingen ook vastzitten in deze uitdrukking. Eerstgeborene uit de doden. Maar ook hier stond dus, hij is het beeld van de onzienlijke God. Een iets moeilijker variant is die van Filippenzen 2, vers 6. Maar die wordt in ieder geval altijd ook geciteerd in verband met de leer van de drie-eenheid. Het moeilijke eraan is dat in Filippenzen 2 vers 6 gesproken wordt over het verleden. Even maar trouwens. Filippenzen 2 vers 6, die in de gestaltenis Gods. Dat is dus heus een synoniem voor beeld Gods. Die in de gestaltenis Gods zijnde, kortom, goden even zijnde, dan wel goden gelijk zijnde. En daarmee wordt dus teruggekeken naar oud-testamentische tijd. Zichzelf heeft vernietigd, en hij heeft dat geen roof geacht, zichzelf te vernietigen. Ik geef meteen toe dat de volgorde van de woorden in dat vers wat ongelukkig zijn. Maar, ach, je moet van goede wil zijn altijd om iets te begrijpen. Zelfs als het er nauwkeurig en in de goede volgorde staat, zijn wij nog in staat om het niet te begrijpen. Dus vooruit maar weer. Taal veronderstelt welwillendheid. Maar het is zeker niet zo dat het gaat om dat hij het roofdiefstal geacht zou hebben om goden gelijk te zijn. Het gaat erom dat hij goden gelijk was en dat hij het geen roof heeft geacht dat het hem ontnomen werd. Het lijkt mij dat dat de meest voor de hand liggende betekenis is van wat hier staat. Ook binnen de context, want er stond dit gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. En dat was een gevoelen, een gezindheid van nederigheid en dienstbaarheid. Daarvoor moet men soms dingen opgeven. En van hem staat dat hij dat geen roof geacht heeft. En dat hoewel hij goden even was, goden gelijk was, kortom de gestaltenis Gods was, heeft hij zichzelf vernederd en is de mensen gelijk genomen. Heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Kortom, die uitdrukking gestaltenis Gods gaat niet over de opgewekte Christus, maar gaat over Jehovah in het Oude Testament. Maar dat is weer een ander onderwerp. Het onderwerp namelijk dat Jehovah uit het Oude Testament beeld Gods was voor de gelegenheid, maar niet mens. Hij was niet mens, nou Gods beeld. Hij was beeld Gods, maar niet mens. Maar hij die beeld Gods was, is eerst mens geworden. En toen droeg hij dus ook niet de naam Jehovah. Vandaar dat gezegd wordt, gij zult zijn naam Jezus heten, hetgeen toch een variant is, overigens, een afleiding is van de naam Jehovah. Dat kun je in het Nederlands niet merken, maar in het Hebreeuws wel. Jehovah of Jehoshua. Jehovah is vier letters. En de eerste drie, en die zijn in het Hebreeuws altijd de belangrijkste, die worden gebruikt in de naam Jehoshua. Het woord krijgt alleen een andere uitgang. De uitgang betekent redding. Dan wordt het dus Jehovah is redding. En dat is de naam Jezus. Maar het is niet de naam Jehovah als zodanig. Daar gaat het maar om. Maar het verhaal gaat hier natuurlijk wel verder. Hij heeft zichzelf geledigd. Want dat staat er echt. Het woord voor ledigen. Vers 7. Hij heeft namelijk de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dat is niet de gestalte is Gods. En ook niet beeld Gods. Het is de gestalte van een dienstknecht. En hoe ziet een dienstknecht eruit? Lijkt verdacht veel op een mens. Dat is een goede reden voor. Dat is ook zo namelijk. Een mens is een dienstknecht. Staat erachter. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij was gestalte, God heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Kortom, hij was Goden gelijk. Maar hij werd de mensen gelijk, vers 7. En in gedaante, synoniem voor gestalte, in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises, maar nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, is hij gezeten aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd boven de engelen en wat het maar wezen mag. En hier staat het ook, vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. U mag niet raden welke naam dat is. Hè? Dat weet je al lang. Want de gestaltenis Gods draagt de naam Jehovah. Die heeft hij afgelegd is niet het goede woord, maar vooruit. Hij werd mens, werd de gestaltenis van een mens. Werden mensen gelijk, droeg dus niet de naam van Jehovah hier op aarde. Hij was namelijk ook niet het beeld Gods. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben, zegt de Bijbel daarover. Hij was veracht, onedel, zegt Jesaja 53, onder de mensen. Maar God heeft hem daarna uitermate verhoogd en de naam gegeven welke boven alle naam is. Kortom, hij heeft een naam, een uitnemender naam. Weet u, was Hebreeën 1 vers 4, daar straks. Hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Een erfrecht heeft van doen met zoonschap en dus aanstelling tot zoon. En met een troon bovendien. En hier vind je precies hetzelfde. God heeft hem uitermate verhoogd, heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, enzovoorts. In dat verband, dat wil zeggen in verband met dat Christus de beelddrager Gods is, hebben we eigenlijk de belangrijkste teksten gehad. Meer zijn er niet. Er zijn nog een paar indirecte. En die vindt u in Johannes 1 vers 18... waar Johannes schrijft, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, ik weet dat het schriftplaats omstreden is, maar dat het gaat over de Heer Jezus Christus, ongeacht welke woorden daar precies staan, dat is voor iedereen duidelijk, dus daar hou ik het dan maar op. Niemand heeft ooit God gezien. En wij dachten dat in oud-testamentische tijd meerdere mensen ooit God gezien hebben. Zoals bijvoorbeeld Mozes. En als u 1 Johannes 1 vers 18 voor u hebt, ziet u de naam Mozes daar ook staan in de buurt. Hè? Een paar keer geloof ik zelfs, maar dat doet er nou niet toe. Niemand heeft ooit God gezien. De Godheid als zodanig is namelijk de onzienlijke God, lazen wij daar straks. Wat heeft men dan wel gezien? Het antwoord is Jehovah. die dan ook beschreven wordt als de buitenste delen van God. Ook als het aangezicht, maar aangezicht betekent oppervlakte. Ponim, panim bedoel ik. Ponim is Jiddisch, panim is Hebreeuws. De oppervlakte. De buitenkant Gods. Dat is wat men gezien heeft. De engel Gods. De engel. Namelijk Jehovah, want Jehovah is de naam van het uitgedrukte beeld van de Godheid in de dagen van het Oude Testament. In het Nieuwe trouwens ook, maar vooruit. Die naam is het. Niemand heeft ooit God gezien, maar wat zag men dan? Wel, zegt Johannes, die zoon, die enige zoon, die in de schoot des vaders is, heeft hem aan ons geëxegetiseerd. Dat woord staat er. Exegese, exegetiseren. Uitleggen. Heeft hem aan ons uitgelegd. Verklaard is een mooie vertaling hoor. Maar het is wel leuk omdat exegese natuurlijk ook een theologische term is. De Heer Jezus Christus is de exegese der Godheid. Alleen het staat daar over het Oude Testament. Maar daar heette hij nog niet de Zoon. Hij heette Jehovah. Maar degene die wij kennen als de Zoon van God en als Zoon des mensen, de Heer Jezus Christus, is het uitgedrukte beeld Gods. En hij is Jehovah. Alsnog. Weer, zo je wilt. Mag toch niet al te moeilijk zijn. Wat men gezien heeft is niet de Godheid, maar het uitgedrukte beeld van de Godheid. En dat noemt Johannes de Zoon. Want de Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader. En daarmee de erfgenaam, et cetera, et cetera. En daarom noemen wij hem tegenwoordig Jehovah, Jehoshua, Mashiach. De Heere Jezus Christus. En let maar eens op, de Heer Jezus wordt pas Heere genoemd in Handelingen. En niet eens in de eerste hoofdstukken. Let maar op als je het nog eens leest. Ja, hij wordt meneer genoemd. En met rabbi of meester aangesproken. En misschien met meneer in de zin van Adonai, of Adon eigenlijk. Maar zoiets. Maar in de zin van Heere, namelijk Jehovah, dat vind je niet bij de evangelisten. Dat vind je pas achteraf in Handelingen. Nou goed. Naast Johannes 1 vers 18 noem ik u Johannes 12 vers 45. En begrijp dan ook meteen dat ook dit Johannes-evangelie pas geschreven is na zijn opstandingen. Zodat het retrospectief is. Hoe heet zoiets? Terugkijkend. Johannes 12, vers... dat is helemaal verkeerd bijbelboek. Ja, nee, Johannes 12, vers 45. Waar de Heer Jezus zegt, die mij ziet, ziet degene die mij gezonden heeft. Dacht ik, ik heb hem nog niet gevonden. Nog niet. Ja, daar is hij dan, eindelijk. Vers 44, die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. In degene wiens uitgedrukte, uitgezonden beeld ik ben. Dat staat er niet, want hij was het ook nog niet, hè, eigenlijk. Neemt niet weg dat soms de woorden van de Heer Jezus beschreven worden alsof ze gezegd zijn na zijn opstanding. Dat is niet zo, maar ze zijn geschreven na zijn opstanding en daarmee worden ze meteen ook geïnterpreteerd. Dat is niet een bekend gegeven, maar ik roep het er ook maar even tussendoor. Ook als in het Nieuwe Testament het Oude geciteerd wordt, vinden wij gewoonlijk niet een letterlijk citaat, maar meteen de toepassing ervan, de interpretatie. Want letterlijk citeren is net als systematiseren een modernisme. Een recente vinding. Aanhalingstekens openen, aanhalingstekens sluiten. U mist die aanhalingstekens in onze Statenvertaling en later Bijbels geloof ik ook. Simpelweg omdat in de 17e eeuw, toen die vertaling tot stand kwam, kende men ook niet zoiets als letterlijk citeren. Je kunt iemand zijn gedachten opnieuw onder woorden brengen, maar letterlijk citeren is nergens voor nodig. Je kunt iemands woorden ook aanhalen en meteen interpreteren. Dat is wat de Bijbel doet. En zo zijn ook deze boeken geschreven, overigens. Maar dat terzijde. Maar het ging mij specifiek om vers 45. Die mij ziet, ziet degene die mij gezonden heeft. En als wij nu de Heer Jezus zien, zien wij God. Meer is er niet te zien. Toch? Want in hem woont heel de volheid der Godheid... Lichamelijk, maar dat is Colossense 2, meen ik. En na Johannes 12, vers 45, noem ik Johannes 14, vers 9. Die vermakelijke discussie, waar de Heer van alles zei en de discipelen het niet begrepen. Maar daarin komt de uitdrukking voor... In Johannes 14, vers 9, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Als de Vader zich toont namelijk, verschijnt daar de Zoon die het uitgedrukte beeld is van de Vader. En dus... Sinds de opstanding van Jezus van Nazareth uit de dood, verschijnt daar Jezus van Nazareth. Die het beeld Gods is en dus de naam Jehovah draagt. In wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En dat is het dan. Maar hij is het beeld Gods. Als eerste mens, hij is de eerste in wie die uitspraken in Genesis 1 vervuld worden... Maar als zoon des mensen is hij tegelijkertijd onlosmakelijk ook de zoon van God. Het komt bij elkaar. En daar gaat het maar om. En dat was altijd het misverstand, ook onder de Joden. Men verwachtte Messias als mens, als zoon des mensen. Die titel kende men nog, want dat blijkt uit Johannes 12, maar dat ga ik nou niet meer lezen. Zoon des mensen is een titel van de Messias. Zoon van David is ook een titel van de Messias. Maar zoon van God kenden ze niet. En toch staat dat natuurlijk ook in de schrift aangekondigd. Laat ik die dan maar even noemen nog. Want u weet, de Joden zeggen in het algemeen, God heeft geen zoon. Overgenomen trouwens door de islam, door de muzelmannen, de moslims. God heeft geen zoon. Ze vinden dat zwak dat God een zoon heeft, maar de Bijbel zegt dat die zoon juist de kracht Gods is. Hè? Maar men begrijpt niet wat dat is, een zoon. De Joden zeggen God heeft geen zoon, maar neemt niet weg dat het Oude Testament, waarin zij zeggen te geloven, daar wel degelijk melding van maakt. Eigenlijk dus al in Genesis 1, want de beelddrager God zou zoon van God moeten zijn. En voor zover u en ik beelddragers God zullen worden in de toekomst, is het ook omdat we zonen Gods zullen zijn. Want daartoe zijn wij tevoren verordineerd, zegt de Bijbel. Kan niet missen. Maar goed, die kan me voorstellen dat die te moeilijk is. Maar wij hebben in ieder geval 2 Samuel 7... Die heb ik al een paar keer genoemd, omdat die onvermijdelijk is. 2 Samuel 7, waar we lezen vanaf vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, door ene Nathan gezegd tot David. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Als je hem netjes leest, begrijp je ook dat dat niet vervuld kan zijn. In Salomo, want die stond al op voordat David ontslapen was. Maar zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf, het zaad dat, uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, vastmaken, Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks. Dat is dus gewoon de troon. Ik zal de stoel zijns koninkrijks. En daarmee zijn koninkrijk. Bevestigen, vastmaken. Tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader. Wat is het dan eerst? Zoon van God of zoon van David? Ja, ja. Eerst de zoon van David dus, hè? En die zou ook tot zoon van God zijn. Gesteld worden is de uitdrukking, ook in de Bijbel. Ik zal hem tot vader zijn. Waarom niet? Jubal was de vader van alle... Hè? Harmonieverenigingen, toch? Als ze protestant zijn, als ze rooms-katholiek zijn, heet ze Sint-Cecilia. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Jubal was de vader van alle organisten of zoiets. En Tubal Cain was de vader van alle smeden. En dat heeft met afstamming niks te maken. Maar wel met erfrecht. Bovendien, die zonen van Tubal Cain waren het uitgedrukte beeld van Tubal Cain. Ze waren namelijk ook smeden. Toch? En ze deden het werk dat Tubal Cain had uitgevonden. Enzovoorts. Enzovoorts. Etcetera. Ik zal hem zijn tot vader. En hij zal mij zijn tot zoon. God heeft dus wel degelijk een zoon, dan wel zou er een hebben. En de zoon van God is de zoon van David. Nou ja, moeilijker is dat niet. Dat staat hier gewoon in, zwart op wit. Daarna inderdaad wat losse opmerkingen over dat hij eerst... de reinigmaking onze zonde in zichzelf zou teweeg brengen. Dat wil zeggen, hij zou eerst lijden om daarna zijn heerlijkheid in te gaan. Die laatste was uit 1 Petrus 1 vers 11 ongeveer, schat ik. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. Ja, dat laat zich raden, want Saul was de uitbeelding van de heerschappij van de wet, namelijk het oude verbond. Saul betekent ook zoveel als eisend, vragend, eisend. Maar u weet, met Saul ging het mis. En hij, al in het tweede jaar van zijn regering, werd tot hem gezegd dat het koningschap van hem zou worden genomen. Was maar voor tijdelijke aard, zoals heel het oude verbond de wet van tijdelijke aard zou zijn. Saul zou vervangen worden door een man naar Gods hart. Een man die de Heer daartoe verkiezen zou, dat was David. Maar David is daarmee een voorbeeld van degene die komen zou. Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, uiteraard. En van hem zal de scepter niet wijken. Maar dan ben ik weer terug in Genesis 48 of zo. Hè. De scepter zal van Juda... niet wijken, precies. Aan het oude verbond zou een eind komen, aan het nieuwe niet. Nou goed, dat is wat hier allemaal staat. En dat was het dan. In samenhang daarmee zou men lezen Psalm 89. Nou ja, misschien eerst Psalm 2, hè? Eigenlijk, die komt eerst. Psalm 2. Waar de Heer zegt, God zegt, vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, populair gezegd Jeruzalem. En dan vers 7 wordt gelegd in de mond van de zoon van David, Christus. Ik zal van het besluit, basta. Dat wil zeggen het einde, het slot, het besluit. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Neergezet, opgewekt, aangesteld, voortgebracht, mag ook nog. En ik ga er niet naartoe, maar in mijn Bijbel staan er verwijzingen onder naar Handelingen 13 vers 33 en Hebreeën 1 vers 5 en Hebreeën 5 vers 5. Dan moeten er nog een paar meer zijn, maar deze schriftplaatsen inderdaad citeren letterlijk dit vers en zeggen dat, dat het vers vervuld is geworden in de opstanding van Christus. Dat heden, van heden heb ik u gegenereerd, is dus de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En geen andere. Geen eerdere en ook geen latere. Heb u dat? Expliciet. Lees het na. Hoef ik nou niet te doen. Dat is duidelijk genoeg. Gij zijt mijn zoon. Dat is dus die zoon van God. Het is ook bekend dat in de oude Joodse geschriften, met name die van voor het christendom, die geschriften die deel uitmaken van de Babylonische traditie en eventueel Talmud, dat daarin deze woorden inderdaad op de Messias van toepassing gebracht worden. Alleen later heeft men dat ingeslikt, men heeft het veranderd, omdat anders veel te duidelijk zou zijn dat Jezus inderdaad de Messias is. Maar dat even terzijde. En dat er wel degelijk zoiets is als zoon van God, maar redeneert het weg en zegt het slaat op David, bij wijze van spreken. Maar het is de Messias, hè. En daarnaast beloofde ik u Psalm 89. Waar woorden uit 2 Samuel 7 tamelijk letterlijk geciteerd worden. Eerst in vers 4, en staat er ook bij. In vers 4, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene, ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Beginnende in Petra, staat erachter, maar dat even terzijde. He? Maar u herkent toch de woorden uit 2 Samuel 7, mag ik aannemen? Zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En daarna lees ik nog vanaf vers 27. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God. En de rotssteen, mijn heils. Ook zal ik hem ten eerstgeborenen zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. En dat er ergens iets met David te maken heeft, dat zou wel kunnen, maar het wordt niet vervuld aan David, want David was niet de hoogste koning over de koningen der aarde, enzovoort. Laat staan dat hij de zoon van God was, want dat is toch wat hier gezegd wordt. Ook zal ik hem ten eerstgeborenen zoon stellen. Voor de duidelijkheid, eerstgeborene en zoon is een pleonasme. Dat is niet een taalfout, maar een erkende stijlfiguur. Een pleonasme. Dat wil zeggen, er wordt twee keer hetzelfde gezegd. Een rood-wit-blauwe Nederlandse vlag. Heb je een andere Nederlandse vlaggen? Nou, die van Heineken misschien, maar dat er niet toe. Rood-wit-blauw, hè? Ja. Want de eerstgeborene is de zoon en de zoon, per definitie, heeft eerstgeboorterecht. En dat is wat hier staat. Ik zal hem ten eerstgeborene zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Hier komt de uitdrukking vandaan, koning der koningen. Later aangehaald, met name in Openbaring. En meteen erachteraan, ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vastblijven. Niet zoals bij Saul, zoals 2 Samuel 7 zegt, hè? Maar zoals bij David, mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. En dat wordt ook hier aangehaald. En bovendien nog, en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen, etc. En deze psalm heeft dus iets van doen met deze woorden uit 2 Samuel 7. Hoewel dit niet eens een Davidische psalm is, overigens. Voor zover wij weten. Naar het schijnt. Nou, nog één dan vooruit. Dat is Johannes 5, vers 27. Ik lees hem vers 26. Nou ja, vers 25. Vooruit. Vers 25. De ure komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. Soms denk ik dat de toevoeging en is nu van Johannes is. En dat de andere woorden inderdaad van de Heer Jezus waren. Hè? Nou ja, doet er niet toe. De ure komt en is inmiddels aangebroken, zegt Johannes. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven, want God had leven beloofd, hebben we er straks al een paar keer gelezen. En dit leven is in die Zoon, die het beeld Gods is, enzovoorts. En via die Zoon van God zou er dus leven zijn. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, want wij hebben niet het leven in onszelf, hè. Bij ons is het tijdelijk, we hebben het te huur. Nou ja, te leen. Vooruit. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven. Dat was dus niet zo, maar het is later zo gekomen. Heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat was dus ter gelegenheid van zijn zoonstelling. Namelijk bij zijn opstanding uit de dood. Maar God heeft hem opgewekt, weet u nog. En heeft die Zoon van God ook macht gegeven, ook gericht te houden, te oordelen namelijk. Omdat hij, de Zoon van God, des mensen zoon is. Leuk, hè? We komen hier van de andere kant. Want de Heer zei, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Pracht van uitdrukking. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En u weet dat het uiteindelijke antwoord kwam van Petrus, die zei, gij zei de Christus, de zoon van de levende, let op het woord levende bij je, de zoon van de levende God. Want de zoon des mensen is de zoon van God en andersom. Die titels komen bij elkaar. Want de zoon van Adam is dus de beelddrager Gods. Die zou heersen over heel de aarde, Genesis 1 vers 26 en wat er verder volgt. Maar iemand die beelddrager Gods is, is zoon van God. En wat aangekondigd werd, was een mens als beelddrager Gods en dus als zoon van God. Met andere woorden, de zoon des mensen is de zoon van God. En wat zei de dichter, zoon van God en zoon des mensen ook komt spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Kom, Heer Jezus. De man had het goed, ik dacht trouwens nog steeds dat het... Weet die man, Da Costa was die het dicht. Ik weet het nooit zeker, ik moet het eens nakijken, maar ik dacht het wel. Hè? Zoon van God, zoon des mensen, Heer Jezus, de Christus. Dat is het. Hè? De zoon van God is zoon des mensen en heeft macht, het recht betekent dat, om te oordelen over heel de schepping, want de zoon van Adam als beelddrager God zou heel de aarde onderwerpen en daarover heersen. Of Handelingen 17, God heeft een mens aangesteld om te oordelen de gehele aardbodem. En heeft dat gedaan door hem uit de dood op te wekken, zei Paulus in Athene op de Areopagus. En dat verhaal is het dan. Met andere woorden, deze beloften in oud-testamentische tijd waren het beloften. Het ging over de toekomst, maar deze beloften zijn al vervuld. En dat beloofde leven, dat is niet voor de toekomst, dat hebben wij ontvangen. Het werd beschikbaar aan de mens die gelooft reeds 2000 jaar geleden. En voor dat doel zijn wij dus verlost van onze zonde, van de heerschappij der zonde, van de heerschappij van de wet. En doordat we leven hebben ontvangen, eeuwig leven, zijn we dus ook verlost van de heerschappij der verderfenis. Dienstbaarheid der verderfenis, dan wel slavernij van de dood. En daar leven we uit, niet in oud-testamentische tijd, maar inderdaad in de dagen waarin de beloften, God, zoveel als ze zijn, vervuld zijn. Dan wel worden, want zijn en worden is in jouw talen geen verschil tussen. Dat is hetzelfde. Nou goed, daar moeten we het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de schaft.